Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts, zodat jij het maximale uit je leefstijl kunt halen. Ik ben je host van vandaag, Jeroen van der Mark, onderzoeker, coach en schrijver van Fit.nl. Vandaag bespreken we het onderwerp pijn, en dan vooral chronische pijn. Wat is de oorzaak van pijn die steeds terugkomt? En hoe ver zit dit in je hoofd? Komt die vervelende rugpijn bijvoorbeeld door stress? Of is er toch ergens wel meestal schade ontstaan? Nou, om hier meer duidelijkheid over te krijgen wat de oorzaken en de behandeling van pijn zijn, gaan we hiervoor in gesprek met een expert in dit vakgebied, namelijk Paul van Wilgen. Paul is professor bij de Vrije Universiteit van Brussel en heeft verder een achtergrond als gezondheidspsycholoog, fysiotherapeut en epidemioloog. Kortom, hij heeft een brede kijk op het begrip pijn en dit is ook super belangrijk, een meer holistische blik op dit complexe begrip. Nou, in deze podcast zullen we bespreken dat pijn lang niet altijd puur een fysieke oorzaak heeft. Maar dit betekent niet dat je het niet serieus moet nemen. Nou, dit is echt een lastige balans, maar daarover later meer in het gesprek. Nou, verder behandelt Paul verschillende soorten patiënten en geeft hij scholing in pijneducatie in de praktijk en schreef hij meer dan 100 publicaties over het onderwerp pijn. En verder kan ik nog benoemen dat hij mede-auteur is van het boek Graded Activity. En hij doet nog veel meer activiteiten, maar daarover later meer. Laten we gelijk van start gaan met deze boeiende aflevering. Paul, welkom in de show en bedankt voor je tijd.
Dank je wel. Ik ben benieuwd.
Ja, leuk om het over pijn te gaan hebben. Ook belangrijk, niet alleen leuk. Ik wil allereerst even met een soort van knaller beginnen om de duidelijkheid van de context en hoe complex pijn eigenlijk is. Ik heb wel eens gelezen in de literatuur over lage rugpijn dat 70% van de lage rugpijnklachten, dus pijn, niet zozeer echt een reden heeft qua pijn, echt een fysieke punt waar je die pijn uit kunt zien, maar voornamelijk psychosociaal is. Klopt dit cijfer of ligt het nog hoger?
Er zit heel wat in jouw formuleringen waar ik al op aansluit natuurlijk. Mensen wordt aangenomen
dat
90% zijn het checks van de mensen met rugpijn die daar vind je geen duidelijke somatische afwijking in de zin van wat op dat soort dingen. En dat ligt vrij hoog, maar dat wil niet zeggen dat er geen lichamelijke verklaring voor is. En het is zeker niet zo dat er altijd een psychosociaal mechanisme is. Maar wat we zien is dat er een, wat wij dan noemen, een biopsychosociaal mechanisme is. En waarbij biologische processen en psychologische processen en sociale processen allemaal invloed kunnen hebben op het proces. Dus dat is een heel groot aantal. En hoe langer klachten duren, als het 6 weken is, ja, je lichaamspercentage is nog veel hoger. En dus daarbij is het altijd tijd van, oké, wat zijn nou de mechanismes die maken dat iemand klachten ontwikkelt of klachten blijft houden? Ja.
Ja, we gaan al een beetje de breedte in. Dat is heel mooi, want ik wil veel onderwerpen rondom pijn gaan bespreken. Laten we eerst even met een definitie en een basis starten. Wat is pijn precies?
Ja, pijn is natuurlijk van oorsprong, zoals we veel denken, een symptoom. Hè? En een symptoom is in ons lichaam ingesteld om je te waarschuwen. We kennen in het lichaam natuurlijk heel veel symptomen. Hè? Dus pijn is een symptoom vaak van oorsprong denken we vaak dat er iets stuk is of iets kapot is. En dat is natuurlijk meestal zo. Hè? Dus je hebt je duimsnijd of je vinger snijdt. Maar heel vaak is het ook niet zo. Heel vaak is het een symptoom waarbij er niet per se iets kapot is. We zien heel veel mensen die slecht slapen, die pijn ontwikkelen. Of er zijn mensen die heel angstig zijn, die pijn ontwikkelen. Of er zijn mensen die te veel opiaten slikken en heel veel pijnklachten aan het lijven houden. We zien heel veel mensen die in de burn-out zitten die heel veel pijnklachten hebben. Dus die symptomen die zijn allemaal van oorsprong, zeg maar, hebben die bepaalde bedoeling, hè, een waarschuwingssignaal. Maar het kan ook zijn dat waarschuwingssignaal eigenlijk verstoord raakt. Of dat we eigenlijk op een hele andere manier naar zo'n waarschuwingssignaal moeten kijken. En je kunt het misschien een beetje vergelijken met COVID. Hè, dus met COVID zie je, hè, als er een sprake is van een immuunrespons op een virus bijvoorbeeld. En dan zie je vaak dat mensen moe worden. Die moeheid is bedoeld om tot rust te komen, het lichaam te herstellen. Hè? Daar is het symptoom voor bedoeld.
Ja.
Maar als die moeheid nog steeds blijft bestaan, als de COVID anderhalf jaar weg is, dan wordt het interessant om te kijken, hey, hoe kan dat nou? En heeft het nog te maken met COVID of is het symptoom verstoord geraakt? Hè? Dus daar kijken we ook naar.
Ja, dit is heel interessant. Want ik heb wel eens vaker discussie met mensen of dan bijvoorbeeld long-COVID en de gevolgen daarvan, of die ook deels een psychologische aanleg hebben. Of bijvoorbeeld daar ook mee correleren, een depressie of een verleden van depressie. En
dat mensen misschien het idee hebben van hey, het komt gewoon de COVID en daarom ben ik vermoeid. En dan blijft dan die visueuze cirkel, die blijft dan op gang. Is er ook een vergelijkbare relatie? Ik zeg niet dat dit waar is hoor, trouwens voor degene, want dat kan heel pijnlijk zijn als je dat hoort. Maar goed, dat zou een theorie kunnen zijn. Zie je dezelfde relatie bij pijn?
Ja, dat is hetzelfde verhaal eigenlijk. Hè? En je moet het zeker niet psychologisch duiden, absoluut niet. Maar het gaat erom dat als pijn lang blijft bestaan, of als er voor pijn niet een duidelijke puur fysieke oorzaak is te vinden, dan is het belangrijk dat je op zoek gaat naar een hulpverlener die samen met jou als patiënt, als degene die klachten heeft, om daar samen naar te gaan kijken, oké, wat zijn nou potentiële factoren die kunnen maken dat die pijn niet weggaat. En dat geldt voor heel veel van die symptomen.
Ja, en als we nu naar de kernoorzaken van pijn kijken, wat zijn dan bijvoorbeeld de 4 of 5 meest voorkomende?
We kennen eigenlijk 3 types pijn, om het zo te zeggen. Dus we kennen eigenlijk 3 onderliggende mechanismes. We kennen het onderliggende mechanisme, dus dat er iets kapot is, iets beschadigd is. En dus het waarschuwt het jou voor dat er iets kapot is. We kennen eigenlijk het mechanisme dat iets in je zenuwstelsel, in het alarmsysteem zelf, beschadigd is. En dus als een zenuw bekneld is, of als iets drukt in je ruggenmerg of in je brein. En we kennen eigenlijk het mechanisme dat er niet een duidelijk onderliggende schade is, maar dat het zenuwstelsel zelf ontregeld is geraakt. En dat zijn eigenlijk de 3 mechanismes.
Yeah.
En eigenlijk geldt bij al die 3 mechanismes dat de manier waarop je daarmee omgaat, hoe je daarover denkt, hoe je daarbij voelt, hoe je daarbij gedraagt, dat die allemaal invloed hebben op de mate van pijn die je ervaart.
Ja, super interessant. Er komen zoveel vragen naar boven. Laten we het bij die 3e beginnen, dat het systeem ontregeld is. Dat vind ik wel een hele boeiende. Kun je daar wat meer over vertellen hoe dat precies werkt?
Jazeker. Dus het eerste wat je uit moet doen is begrijpen hoe pijn eigenlijk werkt in het zenuwstelsel. Dus als we nog even teruggaan naar die pijn bij schade, dan wat gebeurt er in je systeem, in je lichaam, als je op je duim slaat? Dan is het niet zo dat je pijn in je vinger voelt, maar wat er eigenlijk gebeurt is dat er door die klap op je duim komen er heel snel stofjes vrij in je weefsel. En die stofjes die alarmeren eigenlijk het zenuwstelsel. En dat zenuwstelsel geeft eigenlijk een bericht naar je brein. Daar is schade. En eigenlijk besluit het brein dan, wij gaan pijn produceren. En dat kunnen ze heel precies. Ze kunnen heel precies op die specifieke plek waar die hamer je duim geraakt heeft, kunnen ze pijn produceren. Maar in principe is het zo dat het in het brein ontstaat. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld achterna gezet wordt door een hond of door een beer en je in een spijker trapt en ook schade hebt, maar dat het brein denkt, nou, dat is nu wel even niet zo belangrijk, want je moet eerst zorgen dat we veilig worden en dan pas ga je eigenlijk die pijn voelen. Dus er zit een soort beslissingsmechanisme in. En nog belangrijker is om te snappen dus dat die pijn eigenlijk niet in de duim wordt aangemaakt, maar in je brein. We zien dus veel mensen die als we even bij het voorbeeld van die duim blijven, die op een duim hebben geslagen, de schade die geeft een signaal naar het brein. Het brein produceert pijn. Je doet daardoor voorzichtig, je beweegt niet te veel, je laat het herstellen en na 2-3 dagen is de pijn weer weg. Maar we zien ook mensen bij wie die pijn eigenlijk blijft bestaan. Hè, waarbij de schade eigenlijk al lang weg is, het herstel is al lang ingetreden, maar de pijn blijft eigenlijk bestaan. En dan zit je van, hey, hoe kan het nou? En die pijn zou al lang over moeten zijn als je kijkt naar de schade. Maar eigenlijk is het systeem, het brein, het zenuwstelsel, die veroorzaakt nog steeds dat pijnprobleem. En dan kom je bij de vraag, hoe kan het nou dat het systeem nog steeds pijn genereert? En dan kom je ook bij gedrag, bij gedachtes, bij psychologische mechanismes. Ja, en dan wordt het natuurlijk weer interessant van, wat maakt nou dat systeem blijft alarmeren eigenlijk? En dan moet je echt veel breder gaan kijken.
Ja, wat boeiend hè. En zijn er grote individuele verschillen tussen? Dat bijvoorbeeld mensen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken eerder in die pijn blijven hangen dan anderen? Weet je daar al meer over?
Nou, er is heel veel onderzoek gedaan naar persoonsprofielen. Daar is eigenlijk, denk ik, dat is vrij lastig, denk ik. We kennen natuurlijk wel bepaalde profielen van mensen die eigenlijk altijd maar doorgaan. Hè? Dat is een profiel. Of mensen die gelijk zich ermee neerleggen. Maar we weten denk ik vooral, dingen als angst is denk ik een heel belangrijk factor. Zolang je het gevoel dat er iets van bedreiging of angst in het systeem zit. Het gaat denk ik over de manier waarop je over je pijn kunt denken. Hè? Dus de gedachten spelen daar een belangrijke rol bij. Mm-hmm. De omgeving speelt een hele belangrijke rol. En we weten bij kinderen dat een kind met buikpijn, waarbij je vaak niet een duidelijke lichamelijke oorzaak ziet, dat ouders daar weer een hele belangrijke rol spelen. Dus het zijn vaak de verschillende factoren waarnaar je kijkt van, hey, wat zijn nou potentiële factoren die maken dat het systeem eigenlijk zich nog steeds bedreigd voelt?
Ja. Dus het kan soms ook iets helemaal niet gerelateerd aan de pijn zijn, dat het veel stress is, waardoor dat alarmsysteem nog steeds aangaat. En als je dit nu luistert, hè, want iedereen heeft wel eens een periode van pijn gehad en ja, je wil eigenlijk dat dan zo snel mogelijk dat doorbreken. Zijn daar manieren om jezelf eigenlijk te foppen om dat eigenlijk te doorbreken?
Ja, nou ja, de eerste wat je doet vaak is uitsluiten dat er niks kapot is, niks beschadigd is. En dat is vaak de eerste en meest logische gedachte om dat goed uit te sluiten. En hopelijk heb je een huisarts die daarin mee kan denken. En als je weet, oké, dus ik weet dat er geen lichamelijke onderliggende schade is. Ja, dan moet je kijken naar wat kan ik doen om dat te veranderen. Dat zit denk ik heel erg in het anders denken. Hè? Dus soms helpt het patiënten die bijvoorbeeld pijn in hun knie ervaren, dat ze weten, oké, dit is pijn in mijn knie, maar dat zit eigenlijk ergens anders. Hè? Dat is een soort, soort denkspoor die je kunt veranderen. Hypnose helpt veel. Bijvoorbeeld bij kinderen wordt nog hypnose veel gebruikt. Het anders denken over pijn kan heel erg helpen, wat ik net al zei. Nou ja, en dan zit je vaak ook in allerlei andere strategieën. En dus weer in beweging komen, afleiding zoeken, je context erbij betrekken. Dat zijn vaak de dingen die heel erg helpend zijn.
Ja, want je wil ook bijvoorbeeld met sport, hè, stel je voor dat je een blessure hebt. Nou, misschien in de eerste periode ga je die, bijvoorbeeld als je een spier hebt of een pees, in de eerste periode ga je die wat ontzien. Het kan misschien dat daar lichte irritatie of pijn is, maar uiteindelijk wil je dat wel weer gaan optrainen. Dus dat is belangrijk dat je niet te veel, dat blijft alarmeren, omdat je dan niet weer kunt versterken of in ieder geval weer niet op hetzelfde niveau komt. Dus dit zie je ook wel terug in sport. Het is niet alleen maar bijvoorbeeld pijn aan de hand van problematiek of een blessure, maar je ziet het ook wel een stukje breder, denk ik.
Zeker. Nee. Kijk, als je kijkt naar de sport, hè, in de sport, we hebben het even peesklachten, hè, dat is een veel voorkomende klacht bij sporters in pijn, als je bijvoorbeeld op je kniepees drukt. Eerlijk gezegd weten wij niet wat de oorzaak is van langdurige peesklachten. We zien eigenlijk soms wel wat collageenschade, hè, dus wat schade in de pees, maar veel vaak zie je ook helemaal geen schade. Dus eigenlijk in de literatuur is niet een duidelijk antwoord op wat is nou de oorzaak van die langdurige peesklachten. En de behandeling waar het meeste bewijs voor is eigenlijk gewoon bewegen, belasten, oefenen. En dus gewoon inderdaad, en dat is de meeste evidentie voor. Dus eigenlijk heel onlogisch bij pijn. Maar bij dit type pijnklachten, waar we eigenlijk weten, oké, er is niks kapot meer in die pees. Dus ga maar gewoon aan de slag. En daar is de meeste evidentie voor.
Interessant. En als we nu nog even teruggaan naar die eerste twee, hè, die je benoemde, die kernoorzaken of hoe jij het verwoordde. Zou je dan ook kunnen zeggen, hoe meer pijn, des te meer schade? In hoe duidelijk is die relatie?
Nee, dus dat is helemaal niet zo sterk. Nee, dus we hebben wel eens veel mensen met hele heftige pijnklachten waar we eigenlijk geen onderliggende schade zien. En dat kan er ook heel veel voorwaarden, zeker in de sport. Mensen met extremer klachten, met extreme aandoeningen. En dus de wielersporten zijn natuurlijk wel bekend om. Hè? Dus de mensen met een bot, ergens een fractuur, maar toch in staat zijn om een toeretappe uit te fietsen. Omdat ze natuurlijk vol zitten met allerlei stofjes die heel erg pijn reduceren. Maar ook omdat het een sport is die een hele sterke mindset daarin heeft. Ja.
Ja. Oh, wat interessant, hé. En nog even een zijpad, wat ik ook wel leuk vind, wat je vaak hoort, is dat zeggen van vrouwen die hebben een hogere pijngrens dan mannen. Weet je dat ook, of dat bekend is in de literatuur, of is dat een soort van oma's waarheid?
Dat vrouwen een hogere pijngrens hebben?
Ja.
Nee, of dan maar is het idee dat vrouwen een lagere pijngrens hebben, maar dat is natuurlijk heel discutabel. Hè? Dus, kijk, wat is een pijngrens? Wat je dan meet, is natuurlijk... En dus je kunt dat meten bijvoorbeeld door met een apparaatje bijvoorbeeld op iemands arm te drukken. En te zeggen, nou, wanneer zeg je pijn? En ik denk gewoon dat vrouwen iets eerder zeg maar, aanroepen dan mannen. Ik denk dat daar zit misschien wel wat verschil in. Maar Ja, het is voor mijn kind dat als je een hele leuke dame en bij een man een pijngrens laat testen, dat die pijngrens veel hoger ligt. Hè? Dus daar spelen dat soort invloeden zeker een rol bij.
Oh ja, het is ook lastig te testen.
Ja.
Dat is ook gedacht. Ja, werd vaak gezegd omdat je als je een kind moet baren, dat misschien zo pijnlijk is dat een vrouw misschien biologisch, evolutionair biologisch, daar meer op getraind is. Maar goed, misschien is dat ook een fabeltje.
Ja, en er zit ook heel veel culturele aspecten bij en hoe je bent opgevoed en dat soort dingen. Mm-hmm. Daar wordt heel erg pijndrempel eigenlijk bepaald.
Ja, dan benoem je al iets heel interessants. Als je kijkt naar verschillende culturen, als we kijken nu naar bijvoorbeeld lage rugklachten. Ik heb soms het idee dat het iets meer westers is dan bijvoorbeeld misschien een oosterse cultuur. Hoe kijk jij naar die verschillen? Kun je daar wat over zeggen?
Ja, nou, cultuur is in deels heel ingewikkeld. Omdat het zo breed is en zo diep gaat en soms zo onbegrijpelijk is als je zelf in een bepaalde cultuur bent opgegroeid. Dus er zijn zeker, het zijn natuurlijk hele bekende voorbeelden van de Aboriginals die eigenlijk nooit rugklachten hadden. Of geen probleem was toen de medische westerse wereld daar kwam en dingen ging diagnosticeren en benoemen dat het een probleem werd. En dus de cultuur speelt zeker een belangrijke rol. En hoe we omgaan met pijn speelt een belangrijke rol. Hoe het verklaren speelt een belangrijke rol. Maar je een huisarts in de Bijlmer die heel veel verschillende culturen zit, die zal het benoemen. Maar om daar in het algemeen iets over te zeggen, dat is wel ingewikkeld, ja. Dat is wel heel lastig.
En wat je net benoemde was dat de Aboriginals, toen daar onderzoekers kwamen, dat eigenlijk het werd gemedicaliseerd als het ware, dat het benoemd werd en dat het als gevolg daarvan ook meer als een probleem gezien werd?
Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Want zodra je dingen gaat duiden en benoemen en verklaren, dan komen er dus allerlei gedachten bij en dan komen er percepties bij, er komen misschien bepaalde gevoelens bij. En die zetten dat systeem ook veel meer aan. Hè? Dus ja, en daar zijn we natuurlijk in de medische wereld heel goed in. Hè? Alles te duiden en te benoemen en allerlei diagnoses te stellen wat allemaal mogelijk aan de hand is. Ja, en daar gaan mensen vaak mee aan de haal. En dat maakt het probleem over het algemeen veel erger.
En heb je daar zo'n concrete voorbeeld van?
Nou ja, het idee dat je bijvoorbeeld natuurlijk iemand die heeft last van zijn rug, die gaat naar de huisarts. De huisarts neemt die stuurt hem door naar het ziekenhuis, die neemt een MRI. MRI is wat slijtage op te zien, die slijtage zit natuurlijk al waarschijnlijk al jaren. Maar het idee dat geduid wordt als slijtage, dat heeft voor iemand die misschien 70 jaar is zoveel percepties. En die kan heel bedreigend zijn van, oké, is slijtage, hoe gaat het verder? Kan het nog wel belasten? Gaan mijn botten niet breken? Dan kan het nog wel bewegen? Ik word steeds ouder? En er komen allerlei associaties bij. En die zetten dat systeem dus ook aan. Dat is heel, heel weinig helpend.
Ja, en wat zou je dan vooral niet moeten zeggen? Kijk, want er zijn luisteren ook wel personal trainers naar deze aflevering of partners waarbij de vriend of vriendin aan het sporten is.
Ja.
En waarbij misschien ook die afremmende opmerkingen gemaakt worden. Of die heel beschermd, goed bedoelde opmerkingen. Maar die misschien wel juist destructief zijn. Wat zijn dingen die je dan eigenlijk niet zou moeten zeggen?
Nou ja, alles wat potentieel op bedreiging. Daar moet je heel terughoudend mee zijn. Dus ik was toevallig laatst in de sportschool. En ik was een beetje natuurlijk aan het voorbereiden mentaal op deze podcast. Er was een nieuwe klant, een nieuwe sporter, en die werd door iemand begeleid. En ik snap best dat je bepaalde bewegingen en houdingen, dat je daar een bepaalde houding misschien beter voor is. Maar ik voelde aan alles dat hij zei van, je moet oppassen, want dat je niet zoveel dit doet, want dat is slecht voor je rug. En wees voorzichtig, want dat is slecht voor je rug. Dus eigenlijk zet je die systeem maar wat aan, terwijl die rug is oersterk. En natuurlijk kan je zeggen, dit is op een goede, en deze oefening moet je op die manier doen. Maar wees heel voorzichtig en te houden met het potentieel inbrengen van potentieel bedreigende gedachten. Zeker als iemand al wat angstig is, die gaat erop focussen en dat is heel onhandig.
Ja, ik herken het zelf. Ik had een rug die wat overbelast was door deadliften. En hoe meer ik daarmee bezig ging, hoe erger het als het ware ook werd. En toen ben ik gewoon weer gaan bewegen in allerlei beweegvlakken en gewoon weer gaan deadliften. En op een gegeven moment, kan ik nu weer gewoon zelfs zwaarder tillen dan daarvoor. Terwijl ik wil mezelf bijna al een hernia had aangedacht. Ja. Dus dan zie je hoe dat gaat. En dan, ik heb het idee, de spieren zelfs gaan samentrekken dat er een enorme hyperfocus op komt. Dus ik denk dat dat heel interessant is.
Nee, je lid gaat je lijf aan het anticiperen. En ik heb laatst toevallig ook, ik ben meestal fietsen en hardlopen, maar laatst keer zo'n bodypump lesje gedaan. Maar inderdaad, op een gegeven moment met een stang, met een gewicht en voorover moet gaan. Hè? En ik heb zelf last op mijn rug. En ik zag het bij mezelf gebeuren. Er kwamen allerlei gedachten van, oeh, is het wel goed? Is het niet te heftig? En dat doet je brein eigenlijk automatisch. Die gaat allerlei bedreigende gedachten bedenken. En dan, dan is je mindset dus heel bepalend.
Ja, dit is heel leuk. Want ik had een voorbeeld van een vriend van mij die ik begeleidde met de deadlift. En die vindt het bijvoorbeeld heel fijn als die spierpijn heeft in zijn borst. En echt voelt alsof hij zijn borst activeert. En als hij de deadlift gaat doen, omdat dat ook je onderrug die stabiliseert voor die oefening. Zei hij van, oeh, ik voel wel mijn onderrug. En toen dacht ik van, en toen legde ik hem dat uit. Zei van, hey, je vindt het wel fijn als je je borst traint. Maar nu ben je eigenlijk een oefening aan het doen waarmee je onderrug traint. En je wil ook je onderrug versterken. En dat duurde even voordat hij landde. Maar hij snapte het en daarna ging hij heel prettig bewegen. En toen zag hij ook het voordeel. En later kwam hij bij me terug en zei van, oh, ik ben die oefening gedaan en mijn houding voelt beter. Ik zit lekkerder in mijn vel. En toen dacht ik, wow, zo'n kleine opmerking van 30 seconden van toelichting maakt een gigantisch verschil.
Ja, nee, interessant. Want dat is natuurlijk wat we veel doen in behandelingen. We zijn heel vaak bezig met dat soort gedachtes en interpretaties. En zeker als er wat bedreiging in zit. Ja, ons brein is natuurlijk, die is denk ik bedoeld om alles wat potentieel bedreigend is, om daar heel alert op te zijn. En dus dat is natuurlijk evolutionair heel belangrijk geweest vroeger. Maar nu zijn al die bedreigende gedachten vaak heel onhandig. En je zit in een sportschool. Als je met je lichaam bezig bent, zijn dat hele belangrijke elementen.
Ja, als we kijken naar pijn, hè, want... stel je voor, er is geen, laten we nu even op de focus op, er is geen duidelijk aanwijsbaar letsel. Dat is vastgesteld. Maar vervolgens ga je wel sporten en je hebt bijvoorbeeld wel een lichte irritatie. Een pijnscore bewijs van op een schaal van 10 en dan heb je 3. Wat zou dan wel een soort van richtlijn, als je die kunt geven, dat je zegt, dat is nog wel veilig om in te bewegen, om in ieder geval in beweging te blijven?
Ja. Nou ja, er zijn een paar. Ik sla natuurlijk alweer aan op het woord irritatie. Jij noemt het irritatie, maar wat bedoel je daar precies mee? En dat is eigenlijk al een woord die bij die andere, zeg maar, die zou zeggen: irritatie, wat is dan een irritatie? En daarmee geef je eigenlijk al het gevoel dat iets in die rug niet oké is. En dus mensen die wat angstig zijn en daarop gefocust zijn, die gaan dus op dat woord al aanslaan. Dus je moet denken: heel belangrijk is welke woorden kies je? En dus het gaat er dus om: er is pijn, maar en die patiënt moet natuurlijk, of die persoon moet overtuigd zijn dat die pijn dus niet veroorzaakt wordt door schade, maar eigenlijk door dat het systeem overgevoelig is geraakt. En ik denk wat dan heel belangrijk is, dat je samen met die persoon een plan gaat maken. En een plan is dat je, en dat kan natuurlijk heel mooi in de sportschool, dat je een plan gaat maken om eigenlijk die pijn langzaam weer wat te desensitiseren. En dus waar je site naartoe gaat in het plan, is dat je eerst zeg maar met die persoon gaat kijken, oké, wat zijn dingen die jij denkt die je goed aan kan? Dus wat is voor jou veilig? Wat is voor jou te doen? Wat zijn oefeningen die voor jou prettig zijn? En dat zijn waarschijnlijk oefeningen die wat minder op die pijnlijke plek waarschijnlijk inwerken. En dan langzaam probeer je dat plan langzaam wat op te gaan bouwen. En wij noemen dat in onze tak van sport tijdcontingent. Dus we gaan niet die pijn daarin centraal stellen, maar we gaan eigenlijk een plan maken waarin we gewoon afspreken, oké, dit is wat er gebeurt. En die pijn zal de ene keer wat erger zijn, de andere keer wat minder zijn, maar daar gaan we niet meer op reageren. We kunnen wel best na een week of twee weken evalueren en dan mag je best pijn wat uittrekken. Maar we gaan het heel tijdcontingent doen, omdat we weten dat het veilig is en dat we eigenlijk weten dat die pijn een soort zinloos signaal is geworden. En dat probeer je in samenspraak langzaam op te bouwen. En dan ben je elke keer weer bewust van die gedachten en percepties die de persoon heeft en meeneemt. Hoe je zich gedraagt en dat is eigenlijk wat je doet.
Ja, is dan eigenlijk het doel niet zozeer het woord pijn bespreken, maar eigenlijk range of motion of beweging verbeteren.
Ja.
En eigenlijk daar de focus op leggen.
Ja, vertrouwen.
Mooi. En jij zei al van, nou, ik was met een groeples bezig. Wat was gelijk de mentale cue die jij jezelf gaf toen je iets voelde? Wat zei je toen tegen jezelf?
Nou ja, bij mij, ik had een roosleden en ik zei ook een voorslag van burgers en ik zat in die les en die gedachten kwamen naar mij omhoog, automatisch. Dus dan probeer ik mezelf wel toe te spreken, oké, en dus bij de steun van die kan het prima aan en het is ook goed om mijn rug te bewegen, het zijn hele goede oefeningen en ik mag best wat voelen en dat is eigenlijk hoe ik mezelf toespreek.
En
ik heb het vaker gedaan. Ja, zeker. En het gekke was inderdaad, in die dag na had ik de klas van mijn rug, maar het was een hele andere interpretatie van, oké, ik heb gesport, ik heb het belast, Dus dit is spierpijn, ja. Dat is niet bedreigend. En dan werkt dat ook prima.
Ah, mooi is dat. Ja, het is ook gewoon een spier, hè? Dat is wel belangrijk. Hoe komt dat dat we die associatie hebben? Dat de onderrug, dat zo gek is. En dat bij de borstspier denk je van, oh, awesome. Ik krijg bijvoorbeeld grotere borst- of bilspieren.
Ja, ja. Nou ja, dat zit heel sterk in onze maatschappij. Hè? Dus ik zag laatst een schoolboekje voorbij komen waarin staat dat je de rug moet ontzien en dat ergonomie erop zitten. Al die vrij onzinnige dingen, dat die nog steeds worden aangeleerd. Rugpijn is natuurlijk iets wat veel voorkomt. Het zit veel in je recht op. En er zit heel veel ergonomie in onze wereld. Dus ja, dat komt onbewust in het systeem. Net de rug is zwak, terwijl de rug is oersterk is eigenlijk. Ja, ja, en dat zijn dingen die zitten heel sterk in ons systeem.
Ja, maar als ik dat zo hoor, dan ben je eigenlijk ook niet gigantisch voorstander van al die ingrepen om alles maar bij bijvoorbeeld werkgelegenheden, alles maar te optimaliseren en op zoek te gaan naar de optimale houding.
Nee, totaal niet. Want ten eerste bestaat hij niet eens.
Ja.
Kijk, ik denk als je tandarts bent, hè, daar staat, natuurlijk is dat goed om. Maar het is ook goed om ontspannen te staan, even van houding te verwisselen. Maar die hele ergonomie die is nergens op gebaseerd. En daar is nooit evidentie voor gevonden. Dat slaat totaal door. Het geeft een enorme focus op rugklachten. Is een enorme belangrijke factor geweest voor het feit dat er zoveel klachten bestaan. En dus ja, wees daar heel erg terughoudend mee. Beweeg vooral, verander je houding, zit zoals je het lekker vindt. Ga lekker onderuit zitten op de bank, allemaal prima. En als je op je werk zit, zoek een prettige houding. Zit niet te lang in dezelfde houding. Zorg dat je af en toe gaat bewegen. Dat zijn de dingen waar het om gaat.
Ja.
En die ergonomie is totaal doorgeslagen in sommige situaties.
Ja, ik denk dat de consument is eigenlijk ook altijd op zoek naar, ik zelf ook op sommige vlakken, naar zwart-wit antwoord als ik deze podcast doe, doe ik dat soms ook een beetje expres prikkend. Omdat dat gewoon wel aanslaat en vervolgens breng jij heel mooie nuance. Maar dat zie je ook daar heel erg in terug. Een vorm van, verander van beweging om de zoveel uur. Of iets is niet per se definitie helemaal fout. Misschien kan wel, als je de hele tijd voorover gebogen zit, het niet super optimaal zijn. Maar als je het weer afwisselt met hele andere houdingen, kijk, dan level je dat wel weer uit. Dus ik denk dat schaalsgewijs denken, ja, dat is vaak het meest complexe. Maar als je daarin kunt komen, ook qua voedingadvies, dat je niet ziet als wel iets ongezond, maar je kijkt naar geheel voedingspatroon. Dus misschien moeten we ook naar een geheel beweegpatroon kijken.
Ja, zeker. En mooi ook, en dat is eigenlijk nog een pijntype die we niet eens nog besproken hebben. Maar kijk, als ik straks een half uur voorover ga zitten in een hele ongemakkelijke houding, en dan ga ik jezelf pijn krijgen. En daar stoelt mijn lichaam dan van, oké, nu moet je even weer wat anders gaan doen. En eigenlijk is het dan een preventieve pijn die ik voel. Hè, als je lang stilstaat, hè, zegt hij ook van, nou ga je in beweging. Dus die waarschuwt mij, zorg dat je even wat anders gaat doen. En dat gebeurt ook s'nachts als je lang in één houding ligt, dan ga je jezelf draaien. Dat doe je allemaal onbewust. Ja. Maar het idee van de wervels moet boven elkaar staan, de rug moet recht, nou, dat is allemaal heel onzinnig.
Ja, nou jij houdt je hier tientallen jaren mee bezig. Even vanuit persoonlijk oogpunt, wat is jouw passie hiervoor?
Ja, poef. Ik ben natuurlijk een psycholoog en fysiotherapeut. Ik ben eerst als fysiotherapeut begonnen. Ik kwam toen in een wereld waarvan ik dacht van ja, dit zo werkt het toch niet, dat kan het niet. En daar is een beetje mijn passie ontstaan. Ik denk dat het heeft te maken heeft met de verzuiling in de zorg. Hè? Dus de somatiek en de psychologie wat heel erg verzuild eigenlijk is, terwijl het zoveel met elkaar te maken heeft.
Ja, en daar is mijn passie toelichten wat je daarmee bedoelt?
Ik zag hem bijvoorbeeld toen ik in de fysiotherapie werkte. Ik heb eerst in een groot ziekenhuis gewerkt. Daar zag je bijvoorbeeld mensen die geopereerd werden. Hè, dus die hadden bijvoorbeeld 4 mensen die geopereerd werden aan een hernia. En die hebben ongeveer dezelfde operatie, dezelfde schade. Die hebben natuurlijk allemaal een iets andere voorgeschiedenis. Maar als je dan op zo'n afdeling kwam als fysiotherapeut, dan zag je 4 totaal verschillende mensen met totaal verschillende klachten. En dat vond ik weer interessant. Ja, hoe kan het nou? Je is allemaal dezelfde operatie gehad, maar totaal andere klachten. Dus ook daar speelde de perceptie en de ontspanning en de angst, die speelden al een heel belangrijke rol. En daar speelde ik als fysiotherapeut, of heel veel fysiotherapeuten natuurlijk, op in. En dat vond ik heel interessant. Ik dacht, ja, die hele mix van allerlei factoren, dan ben je natuurlijk constant beter. Ja.
Het is mensenwerk. Het is geen machine.
Ja, ja zeker. Ja.
Voordat we verder gaan met deze aflevering, wil jij sterker worden, meer spiermassa opbouwen en effectief trainen met een plan dat bij jou past? En zie je door de bomen het bos niet meer al die informatie over training en voeding? Wat werkt nou echt? We snappen dat dit lastig is en dat je meer een plan wil dat bij jou past. FitPro is de oplossing die jij zoekt. Wij selecteren een trainingsplan dat bij jou past, bij jouw doel en niveau. Of je nou thuis of in de gym wilt trainen. Zo weet jij zeker dat je het maximale uit je training haalt. Daarnaast krijg je toegang tot onze cursussen om alles te leren over training, voeding en gezondheid. En heb je vragen? Stel ze in de Fit Community. Daar staan onze coaches en andere leden klaar om jou te helpen. Ben je benieuwd? Start gelijk met FitPro. Ga naar fit.nl/pro voor meer informatie of check de link in de show notes. Nu terug naar de aflevering.
Als je kijkt naar toekomst, hè? Qua toekomst, hoe zie je dan wat voor nieuwe ontwikkelingen of gedachten heb je over die of mythes, die of fabels die moeten doorbroken worden in het paleis? Ja. Daar ga ik me nog voor inzetten.
Ja, nou ja. Kijk, pijn is het misschien wel de meest voorkomende klacht in de gezondheidszorg. En dus laten we het even over die derde groep, die patiënten met chronische pijn. En dan denk ik dat ongeveer 1 op de 5 daar last van heeft. Dat een hele grote groep is. Dat gaat om arbeidsverzuim. Dat een hele grote groep is die dagelijks de huisarts bezoekt of een ziekenhuis bezoekt. Mm-hmm. Dus dat is een enorme dure groep ook.
Yeah.
Ja, en de manier waarop we daar naar kijken en de manier waarop wij dat toch als hulpverleners voor een groot deel ook zelf onderhouden. Ja, het zou natuurlijk heel fijn zijn als we dat zouden kunnen handelen.
Ja, dus eigenlijk meer onderzoek naar doen of praktijken of wetenschappelijk. Wat eigenlijk iemand nodig heeft en in welke fase iemand zit. En dan vanuit daar beter kunnen sturen. Want ik heb soms het idee als we bijvoorbeeld naar fysiotherapie kijken. Dat de effectiviteit daarvan en ondanks dat iedereen heel goed zijn best doet. Dat het soms ook een beetje water naar de zee brengen is.
Ja, nou goed, kijk, fysiotherapie heeft in potentie een geweldige input kan leveren. Dus als je kijkt naar dat breed kijken naar een probleem. Maar wat er eigenlijk veel gebeurt is dat ze eigenlijk nog steeds heel veel bezig zijn met symptoombestrijding. En die symptoombestrijding kan soms zeker zinvol zijn, maar over het algemeen zou ik zeggen, richt je niet te veel op die symptoombestrijding, maar richt je veel meer op de oorzaken van het probleem. En die oorzaken zitten in een heel biopsychosociaal karakter vaak. Ja. En daar moeten we met z'n allen naar kijken.
Een voorbeeldje daarvan, om voor de luisteraar dat duidelijk te maken, is dat bijvoorbeeld iemand heeft een kuitproblematiek. Last van stijve kuiten en dan worden bijvoorbeeld dry needling of massage. En dat kan op dat moment bijvoorbeeld wel verlichting geven of dat iemand daarna gelijk wel weer kan bewegen. Maar het kan best zijn dat de belasting te hoog is ten opzichte van de belastbaarheid, dat een oorzaak kan zijn. Kan bijvoorbeeld psychologisch stukje stress of de omgeving, dat de omgeving niet goed is ingericht met traplopen. Kunnen heel veel redenen zijn. Maar daarvoor heb je dus eigenlijk gewoon een hele holistische, zoals jij zegt, biopsychosociaal, is dat je gewoon heel veel in gesprek gaat om dat te onderzoeken. Dus dan blijft het echt een beetje een onderzoekswerk.
Ja, zeker. Nou, dat is natuurlijk interessant om te vragen van, hey, hoe kan het nou? En dat is heel anders werk als ik zet er even een halfje in en het voelt misschien een paar uurtjes goed. Ja, ik denk niet dat je, en sommige mensen zullen daarmee geholpen zijn, maar het zegt niks over de oorzaken.
Ja, nou goed, het is ook maar als je vraagt, dan kun je krijgen in daarin. Zijn er nog dingen dat je zegt, dat wil ik in de toekomst uitzoeken qua pijn of pijnonderzoek?
We zijn heel veel bezig geweest met vooral die perceptie en die educatie uitleggen. Daar hebben we veel onderzoek naar gedaan. Daar is heel veel in ontwikkeld. Ik denk dat dat is nu wel een element die je eigenlijk in richtlijnen ziet. En begin altijd met uitleggen van pijn en hoe het werkt. Dus dat daarmee denk ik heel veel in bereid. Leefstijl hebben we. Nou, dat niet alleen wij uiteraard, maar heel breed is dat steeds belangrijker. De laatste 2 jaar ben ik eigenlijk heel erg bezig geweest met het nemen van onzinnige medicatie. Dus mensen die langdurig opiaten gebruiken. We weten eigenlijk heel lang dat het nemen van opiaten, dus oxycodon of morfine of buprenorphine of fentanyl pleisters. En we weten al heel lang dat er een hele slechte oplossing is voor pijn. Sterker nog, we weten al heel lang dat het de pijn alleen maar erger maakt.
Okay.
En wij hebben nu in onze praktijk bij Transcare in Groningen hebben de laatste jaar iets van 30 mensen afgebouwd. En eigenlijk zie je bij iedereen dat dat zeer, zeer succesvol is. Ja, dus wow. Ik wil en de komende jaar bezighouden ook met om daar heel actief mee aan de slag te gaan. Om mensen echt te helpen om van die opiaten af te komen. Het is een rommel, de stemming was slecht. Ze voelen steeds minder, ze slapen slecht. Ze krijgen allerlei obstipatieklachten. Het pijn wordt erger. Dat is een bizarre, onzinnige type van zorg, wat nog steeds heel veel gebeurt. Omdat mensen denken dat het helpt. Maar dat is echt een vorm van onzinnige zorg. Dus daar ben ik benieuwd de komende tijd daarmee bezig, denk ik.
Wow. Nou, daar kun je wel even zoet mee houden. Dat is wel interessant. Dus er zit een bepaalde vicieuze cirkel tussen. Er is in eerste instantie een pijn of een problematiek. Er worden pijnstillers voor gebruikt. En daardoor komen misschien allerlei andere psychologische en bijvoorbeeld leefstijlfactoren in de knel. En daardoor wordt die pijn. Dus daar zit een soort van cirkel. Schrijf ik dat zo goed? Kun je dat zo zien?
Nou, ik heb die opiaten. Dus we hebben het gaat over. Hè, dus in het begin het gaat over dat systeem wat ontregeld raakt. Hè, dus mensen met chronische pijn, met langdurig pijn. En eigenlijk zien we dat opiaten en dat systeem direct in de waarschop. En dus na een week of 6, dan zien we eigenlijk dat je eigen opiaatsysteem, die heel sterk is, als het ware wordt uitgezet. En eigenlijk zet die opiaten, dat macrolidsysteem, nog gevoeliger. En dus die werkt eigenlijk direct in op het centrale zenuwstelsel.
Ah, dus we hebben eigenlijk in ons systeem, in onze hormonale werking, of hoe dat ook werkt, kunnen we pijn vanuit onszelf al dempen. Is er dus ook een soort van ontspanningsfactoren. En die worden als het ware wat meer aan de zijkant. En misschien komen die dan wel weer terug. Maar tijdelijk zijn die dan een beetje weg.
Ja, dus als je Anders het voorbeeld wat noemde. Als er een weer achter je zit, dan zijn die middelen heel sterk. En ja, bij sport. Hè, bij sporters zie je dat het heel sterk is. Maar je ziet eigenlijk bij het langdurige van pijn of angst. Of maar het langdurige gebruik van opiaten. Dat de systemen niet meer werken. En de systemen die worden als zwaar uitgezet. En mensen beginnen steeds, die pijndrempels worden steeds lager.
Ja, en als mensen dit luisteren, want je bent actief bij verschillende organisaties en onderzoek. Waar kunnen mensen jou of jullie, jouw organisatie Transcare, jullie vinden? Of wat kunnen jullie precies aanbieden qua scholing of informatie?
Ah ja, bij Transcare doen we veel opleidingen voor veel hulpverleners. Of veel doen we regelmatig opleidingen voor hulpverleners. Waarbij we ze leren om heel breed naar die problematiek te kijken. Waarbij we ze leren om die sensitisatie goed te begrijpen. En hoe die pijnsystemen werken. En hoe dat bijvoorbeeld uit te leggen aan patiënten. We doen te veel patiëntenzorg. Wij helpen veel mensen met opiaatafbouwprogramma's. Maar ook uiteraard veel patiënten waar we heel, wij noemen het dan transdisciplinair kijken naar, oké, wat is het probleem en wat kunnen we daaraan doen? En dat is wat we doen, ja.
Mooi. Dus niet alleen maar is ook aan doseren, maar ook in de praktijk bezig. We hebben al heel veel besproken, hè? Voordat ik naar mijn laatste vraag ga. Heb jij iets over het onderwerp pijn of de hele holistische visie daaromheen dat je zegt, dat had ik van tevoren willen vertellen en daar hebben we nog niet over gehad?
Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is om elke keer weer te benoemen. Want eigenlijk een van de grootste problemen is dat patiënten zich niet serieus genomen voelen. In onze medische farmaceutische wereld voelen heel veel patiënten zich niet serieus genomen. En het is denk ik heel belangrijk om nog een keer heel duidelijk te benoemen dat die pijn heel echt is. En dat het heel heftig is om heel langdurig pijn te hebben. En dus ook al is het een puur psychologische factor, hè? Bijvoorbeeld na een trauma dat je pijn hebt, het is wel een hele echte heftige pijn. En er ligt een beetje in onze samenleving het idee van, oké, als er niet iets gevonden wordt door MRI, dan zit het tussen je oren. Hè? En dat is natuurlijk heel schrijnend.
Ja, zie je het stigma bij fibromyalgie? Daar zit een soort van negatief stigma omheen. Maar het zijn bijvoorbeeld mensen die wel klachten ervaren. Kijk, en dat moeten we dan ook wel zo hebben met misschien bijvoorbeeld als we met depressie. Dat is misschien in sommige facetten is dat minder toetsbaar. Van hey, iemand heeft, je ziet geen dat iemand een rode plek op zijn hoofd heeft en pijn heeft als het ware. Maar toch dat er wel last is. Dus dat is wel goed dat je dat nog aanstipt. En ik kan dan het voorbeeld zelf van mij met mijn deadlift. En dat ik dacht dat mijn rug overbelast was. Of tijdelijk overbelast. Dat ik daar ook wel in ga geloven. En dat ik dat ook wel serieuzer moet nemen. En dat anderen dan ook niet tegen mij moeten zeggen van ja, je bent gewoon een pussy.
Ja,
Want het speelt gewoon. Dus ik ben daar zelf ook een voorbeeld van. Dus dat is lastig. Toch zit daar soms wel een verwijt in, terwijl je het zelf ook ervaren hebt. Ik denk dat het voor de meeste luisteraars ook wel geldt.
Ja, en dat is zo belangrijk. Want zeker als je wat langer klachten hebt. Het is ook heel, heel moeilijk als je de diagnose fibromyalgie krijgt en je voelt die. Fibromyalgie-patiënt zegt het ook. Hè? Ik voel me niet serieus genomen. Of ik krijg verschillende antwoorden. Of bij de UWV neemt ze niet serieus. Of bedrijfsarts neemt niet serieus. Ja, en dat maakt het probleem natuurlijk nog veel erger. En dat is wel misschien wat het meest heftige aan dit probleem van chronische pijn. Dus als we dus met z'n allen zouden kunnen benoemen van dit is echt en laten kijken hoe we het kunnen oplossen. Dat zou heel verschillen.
Ja, mooi. Misschien komen er ook meer kaders. Dat het eigenlijk meer medische kaders worden en dat er meer onderzoek en dat het gewoon nog onvoldoende duidelijk is. En we zien het ook bij onderzoek over obesitas. Dat het stigma wat daarvan uitgaat soms nog erger maakt, overgewicht door een obesitas, als gevolg van het stigma. En dat zijn mensen vaak niet van bewust.
Ja, absoluut.
Ja, dat is mooi om met zo'n beschouwing af te sluiten met het stukje stigma en de worsteling van pijn ook. Wat we natuurlijk serieus moeten nemen. Als we het geheel af moeten sluiten met één tip. En die kan zijn over het brede zin van het leven. Kan er zijn over dit onderwerp. Welke tip wil jij de luisteraar meegeven?
Ja, dat staat een beetje aan denk ik, bij wat we net besproken hebben. Dus als je iemand in je omgeving hebt met wat voor klachten dan ook. Neem het heel serieus. Luister naar diegene, probeer een soort van waarheid te luisteren. Je hoeft straks niet een oordeel of een advies te geven, maar probeer gewoon eens rustig te luisteren en zo mee te voelen met diegene. Ik denk dat voor heel veel mensen heel helpend kan zijn.
Ja, dit is heel mooi dat je dit zo zegt. Ik twijfel nu al aan de eerste vraag die ik in de podcastaflevering heb gesteld, want die was precies juist prikkelend, wat eigenlijk weer bijdraagt aan dat stigma waar we nu aan het einde mee zijn afgesloten. Ja, dus ik ben heel mooi dat we daar toch nog terecht bij zijn gekomen, want ik denk dat het heel constructief is en heel waardevol. Dus dank in ieder geval voor alle waardevolle inzichten, Paul. Bedankt voor je tijd.
Graag gedaan.
Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je meer informatie? Bekijk de show notes voor alle linkjes naar artikelen en besproken boeken. En voordat je de show uitzet, nog even twee huishoudelijke dingen. We zouden het superleuk vinden als je een review achterlaat via iTunes. Steun de show door een geschreven tekstrecensie achter te laten via iTunes. Of een review met sterren via Spotify. En vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan met familie en vrienden via WhatsApp of via andere social media. Zo kunnen wij nog meer mensen in Nederland helpen met tips om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. Als je dit hebt gedaan, super bedankt hiervoor namens het hele team. We zijn hier heel dankbaar voor. Dit was hem voor vandaag. Thanks voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.